onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 45 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 45, vers 1 en 2. De schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het Hooglied van Salomo, daarvan het eerste hoofdstuk, de eerste 6 verzen, en vervolgens in Romeinen 7, Romeinen 7, daarvan de verzen 1 tot en met 12. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid den aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu het Hooglied van Salomo, hoofdstuk 1. Het Hooglied het welk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden. Meer dan de wijn, de oprechte hebben u lief. Ik ben zwart, doch lieflijk, gij dochters van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, en zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaarden die ik heb, heb ik niet gehoed. Tot zover het gedeelte uit het Hooglied, en vervolgens is de schriftlezing uit Romeinen 7, te beginnen bij vers 1. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft, want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. En daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet des mans, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zult worden eens andere, namelijk degene die van de doden opgewekt is, opdat wij godenvruchten zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om de doodvruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij het dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij de dood bevonden. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod heilig en rechtvaardig en goed. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in het gebed. Heere, op deze dag heb gij uw gunst weer tot ons gewend, dat wij hier samen mochten komen in redelijke welstand. O Heere, dat we het eens mochten zien, dat gij een mens achterna loopt met uw goede tierenheid en barmhartigheid en met uw algemene genade. Maar mocht het ook deze morgen blijken dat gij geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. En mocht dan uw gunst in Christus tot ons gewend worden, wij die de vloek over ons gehaald en geroepen hebben in het paradijs en dat dagelijks bewijzen. O Heere, mochten we toch stilgezet worden, mochten we eens gearresteerd worden bij u vandaan, opdat we weder zouden keren tot de God des levens. Heere, gij hebt het zelf gedaan. Gij zijt tot de mens weder gekeerd in de zending van uw lieve Zoon. Want er was geen mens die naar u vraagt, die naar u vroeg. En tot op de dag van vandaag is er geen mens die naar u vraagt, tenzij de mens weder omgeboren worden. O Heere, want gij hebt naar de mens gevraagd. Adam, waar zijt gij? En dat moeten we kennen in ons aller leven. Dat gij een mens komt op te zoeken is een totale verlorenheid. Heere, gij hebt toen Adam en Eva bekleed, met een kleed van de gerechtigheid van Christus uitgebeeld, in een kleed van een geslachtlam. O Heere, dat we ook deze morgen bekleed mochten worden, ontkleed van onszelf, alle vijgenbladeren eraf, opdat we naakt voor u gesteld zouden worden en het kleed der gerechtigheid van Christus zouden ontvangen uit vrije genade. O lieve Heere, er is alle reden dat ge het niet doet, want gij zijt vrij en soeverein, maar gij wordt er uitnemend in verheerlijkt in het borgwerk van uw lieve Zoon toegepast aan zondaars harten. Het is toch uw liefste werk, o Heere, om zondaren zalig te maken. En mochten we deze morgen eens de voornaamste worden, de grootste van alle zondaren, want daartoe is Christus gekomen, om die te bekleden en om die op te zoeken en om die in te lijven in dat bundelke der levenden, o Heere, waar ze van eeuwigheid toe behoren, want gij hebt uw volk lief gehad met een eeuwige liefde. We kunnen dat niet verstaan, tenzij wij van nieuws geboren worden. O Heere, wat is het toch een verstands godsdienst in onze dagen, wat een geleerdheid, maar weinig bekeerdheid. Mocht gij het ons geven in de eenvoud van uw woord, door woord en geest, geen buitenbijbelse openbaringen, geen dromen en gezichten, hoewel uw volk dromen en gezichten zullen zien, maar dan bij u vandaan, maar ter zaligheid bediend door uw woord, en dat altijd door uw geest. O Heere, mochten we dat woord eens aan ons hart drukken, als we daar wanhopig ter neerzitten, als een verloren schepsel God kwijt, en de toren van God in onze ziel voelen branden. O Heere, dat is noodzakelijk, want van nature zijn we onder de wet, onder de toren van God, dan mochten we het ook gewaar worden. opdat we zouden vluchten naar die vrijstad Christus, opdat we zouden getrokken worden met koorden van liefde, opdat we hem mochten vinden, gelijk de bruid in het hooglied door u gevonden is geworden, en zichzelf zo zwart als de tenten van Kedar gewaar werd, en maar toch lieflijk was in uw ogen. O Heere, gedenk al uw gane getrouwe knechten, en mocht er toch een schuld geboren worden, Heere, dat wij van u afgeweken zijn, dat we van de God des levens afgeweken zijn, en dat we het hebben gezocht in een religie, God wat en de wereld wat. O Heere, en gij zijt een jaloers God, want gij eist uw volk geheel op in uw dienst, opdat ze uw voetstappen zouden drukken, opdat ze het beeld van Christus gelijkvormig zouden worden. Heere, gedenk de zieke, de weduwe en de eenzame, de zoveelerlei leed en beproefde, de weduwe en de wezen, uw volk Israël. Breng ze tot bekering gelijk gij beloofd hebt in uw woord, opdat er nog eens een roepstem vanuit zou mogen gaan ter evangelie, o Heere, want gij zult ze toch brengen tot de kennis van Christus. En opdat ze dan getuigenderwijze uw naam zouden belijden. Heere, open de schriften. Het kan zo gesloten zijn, Heere, dat komt niet vanwege uw woord, maar vanwege ons verdorven bestaan. Open uw woord. Het is een heilig woord. Het is een verborgen woord. Gij hebt het uw kinderen geopenbaard, de kinderkens, en voor de wijze en verstanden verborgen gehouden. O lieve Heere, mochten we als totaal onwijs openbaar komen, als een die niet weet. Heere, want gij weet het, gij zijt de wijsheid Gods, o Heere Jezus Christus, en mocht gij u al zo openbaren aan een krom en verdraaid geslacht, en ons te midden van een krom en verdraaid geslacht zetten, om uw lof te vertellen. O Heere, wees met ons, behoed en beveilig ons, geef ons nog een tong der geleerden in Christus Jezus, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u zult zeggen, waarom hebt u een gedeelte van Hooglied 1 tegelijk met Romeinen 7 volgelezen? Welk verband heeft het Hooglied van Salomo nu met Romeinen 7? Wel, gemeente, omdat de bruid van Christus een reine maagd is, wil ik in afhankelijkheid des Heren niet alleen verklaren wie Christus is voor zijn bruidskerk, maar ook hoe de bruid aan Christus gekomen is. En hoe zij een reine maagd geworden is. En dat is belangrijk om te weten. Want als u getrouwd bent, dan weet u toch ook hoe u aan uw man gekomen, hoe u aan uw man of aan uw vrouw gekomen bent. Wel, nu zo weet de bruid en al Gods volk te vertellen hoe zij aan de bruidegom gekomen zijn. En dat is noodzakelijk om te weten. Als de Heer het geeft, dan zullen we trachten u dat aan de hand van de u voorgelezen schriftgedeelte te verklaren. Doch eerst zullen we stilstaan bij de uitgangen van de bruid, alvorens haar ingang in Christus te verklaren. En die orde treffen we ook aan in de Heidelberger Catechismus. Eerst vertellen de opstellers van de catechismus wat de enige troost inhoudt. En vervolgens dan verklaren ze ook de weg waarin die enige troost verkregen wordt. Een geliefden, het Hooglied van Salomo wordt wel genoemd het Lied der Liederen, dat bovenmate schoon is gezien haar rijke geestelijke inhoud. En het Hooglied betreft het gemeenschapsleven tussen Christus en zijn bruidskerk. Zoals we dat ook hebben opgezongen in Psalm 45, waarvan Salomo de geïnspireerde schrijver is en de Heilige Geest de auteur. En dat Salomo ook de schrijver is van het boek Hooglied, dat hoeft geen betoog en geen bewijs. En gezien het eerste vers van hoofdstuk 1 dit klaar en duidelijk zegt. En volgens de kanttekenaren van de Statenvertaling moeten we het eerste vers dan ook geestelijk lezen. Het hooglied, het welk van Christus, de meerdere Salomo is. En weet u wat Salomo mocht zeggen, geliefde? Ik ben Christus en Christus ben ik. Want man en vrouw is immers één en dat is geestelijk niet minder waar. Het hooglied van Salomo vertolkt zowel het zielenleven van Christus bruid, als mede de uitlatingen van de uitnemende liefde van de bruidegom. Het hooglied van Salomo is vol van het evangelie van vrije genade. En het is veel meer dan een samenspraak tussen Christus en zijn bruidskerk. Het boek Hooglied, geliefden, is een vertolking van het geestelijke gemeenschapsleven tussen de bruid en de bruidegom. Het is een volmaakt liefdeslied, van hoge komaf, van boven geboren. Want alle goede gaven en volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten. En de liefde van Christus wordt in dit lied bezongen. En die liefde, die noopt de bruid tot wederliefde. Want het is uit God, door God en het keert tot God weer. En de taal van het hooglied, dat is verbloemde taal. En het is genomen uit het huwelijksleven zoals God die gegeven heeft in het paradijs voor de val. Hoort u het? Voor de val. Alle vleeselijke en erotische uitleggingen omtrent het boek van Hooglied, die zijn rechtstreeks van de duivel afkomstig. De taal van het Hooglied kan alleen verstaan worden door de nieuwe natuur in Christus. Want de taal van het Hooglied is rein, heilig, onbesmet. En voor het geloof vanzelfsprekend. Dat in tegenstelling tot de onbekeerden die deze taal niet in haar zuiverheid kunnen verstaan, omdat de oude mens onder de wet niet rein is en niet door het geloof kan denken. De oude mens kan niet rein denken. En hoewel de bruid geen oude mens meer is, draagt zij wel het oude Adamsvlees nog in zich om, zolang zij op deze aarde vertoeft. Maar de wedergeboren bruid is in Christus een nieuw schepsel en ze heeft, als ze op het plaats is, haar wandelingen in de hemel. En als zodanig doet ze de zonde niet meer. Het is de liefde van Christus die haar dringt en drijft. En van die uitnemende liefde getuigt de bruid als zij zegt, hij kusse mij met de kussen zijns monds. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Nou, dat zegt de natuurlijke mens niet om. Die houdt het bij de wijn van de wereld. Maar hier spreekt een kind van God uit de oefeningen des geloofs. En de bruid uit het Hooglied is hemels gesteld en ze verlangt een kus van Jezus' mond, want een kus van Jezus' mond is haar meer waard dan alle aardse goud op aard. De bruid spreekt in het meervoud. Ze is blijkbaar met één kus niet tevreden. Maar als een rechtgeaarde bruid begeert ze een innige omhelzing van haar bruidegom. En ze roept het uit, hij kussen mij met de kussen zijns monds. En geliefden, het geloof dat is geen verstandswerk. Ja, ik zeg niet dat het verstand er niet, een geheilig verstand. Het gaat niet zonder een geheilig verstand. Maar niet in de eerste plaats. Het is een gemeenschapsleven. Het geloof brengt ons in de gemeenschap met God. En het verlangen van de bruid gaat uit naar het voorwerp van haar geloof. Gods volk kan van de geloof niet leven. Ben je wijzer. Maar van het voorwerp des geloofs. De bruid gaat uit naar haar bruidegom. Dat is Christus. Het ware geloof, de ware gelovigen zijn met Christus verenigd. Hoe zwak het geloof ook mogen zijn. Hè? Geloof verenigd. En het geloof is te vergelijken met een touw waarmee een bergbeklimmer aan de rots verbonden is. Hè? Het touw is onmisbaar, maar het touw is niet het doel en ook niet de grond. En dan kan u eraan toetsen hoe er tegenwoordig gepreekt wordt. Het geloof er tegenwoordig is een nieuwe middel aan gepreekt. Maar zo is het niet om. Ik geloof niet in mijn geloof. Maar in het voorwerp des geloofs. De rots der eeuwen. En je kunt als een bergbeklimmer aan een dikke kabel hangen. En geestelijk is dat een groot geloof. Maar als het met de rots Christus niet verbonden is. Dan ben je uiteindelijk niet verder dan de duivelen. Want de duivelen geloven ook. Maar ze sidderen. Maar de bruid kent Christus. En is van hem gekend. De bruid uit het Hooglied heeft haar bruidegom lief, omdat hij haar eerst heeft lief gehad. En daaruit spreekt zij, daarvan getuigt zij. Eén kus van Jezus' mond verwekt een heimwee om altijd bij de Here te zijn. En daar had de bruid kennis aan. En het verlangen waarmee de bruid bezet is, dat is een vrucht van de kussen zijner lippen. En met een kus van Jezus' mond wordt u gerechtvaardigd, wordt u levend gemaakt, wordt u wedergeboren. Dat geschiet alles door een kus van Jezus' mond. En een kus van Jezus' mond, dat is door woord en geest. We gaan niet buiten het woord om. U moet daar zich niet een ervaring bij voorstellen die geheel buiten het woord van God omgaat. Nee, weet je wat een kus van Jezus' mond is? Dat zijn de beloften in Christus. Dat is een kus van Jezus' mond, toegepast aan je hart. Dus de liefdesuitlatingen van de bruidegom maakt het hart van de bruid gaande. En de liefde zoekt vereniging. De liefde zoekt te kennen. De liefde zoekt het wezen te kennen. Dat is in de natuur ook zo. Dat is in de natuur ook al zo. Als een jongen en een meisje elkaar lief krijgt, dan de liefde zoekt te kennen. Die jongen die wil alles weten van dat meisje. En andersom. Maar de liefde waardoor de bruid wordt gedreven, dat is niet haar liefde, maar de liefde van Christus in haar. Hè? Want de liefde van Christus dringt ons. Dat is een dringende liefde. Dat is een uitgaande liefde. En de bruid die verlangt naar de kussen van de bruidegom, omdat zij kennis had aan zijn gemeenschap. Hè? Ze vraagt niet om geld, ze vraagt niet om goud, maar om genadegoud. Beproefd komende uit het vuur. En dat is bij Christus te verkrijgen, geliefde. Want genade is in zijn lippen uitgestort. En dat kunt u ook vinden in Psalm 45. En de bruid verlangt dus naar de bruidegom. Hè? Naar zijn liefdesuitlatingen. Naar zijn gemeenschap. Hè? Daar was de bruid geen vreemdeling van. Maar met haar verlangen is zij niet tevreden. Als hij een kus van Jezus' mond gehad heeft, dan verlang hij naar meer. Dan verlang hij weer naar de kussingen zijn monds. Want daar leeft de kerk van. Maar de kerk is niet met het verlangen tevreden. Je kunt van je verlangen niet leven. Je kunt van je gemis niet leven. De levende kerk kan van haar verlangen niet leven. En Christus is het alleen die haar heil volmaken kan. De bruid heeft Christus als haar begin leren kennen. Maar ze wil hem ook kennen als haar einde. En als haar volmaking. Het is Christus geheel. Christus is niet alleen het begin, hij is ook de omega. Hij is ook het tussenstuk. En soms hoor ik predikers over verlangen preken en leggen daar in de grond. Hè? Alsof Gods ware volk rust vindt in het verlangen. En te verkeren in een Christusgemis, dat is een stervensweg, geliefde. omdat het gemis altijd voortkomt, het ware gemis hoor, het ware gemis, komt altijd voort uit het bezit door het geloof in hem. Wie de liefde van Christus gesmaakt heeft, is voor altijd bedorven voor wat het niet is. Al lijkt het nog zo mooi en nog zo echt. En dan kunnen ze tegen je zeggen, jongen daarachter in de zaal, ik verkondig u heden dat Christus voor u gestorven is. Nou, dan komt de bruid niet van in beweging, man. Echt niet. Predikers die zelf de toepassing willen maken, die vallen af als een blad. Christus maakt de toepassing. Zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. De Heere doet het. De Geest, de Heilige Geest doet het. En de liefde van Christus gaat de liefde der vrouwen verre te boven geliefde, want zijn uitnemende liefde is beter dan wijn. En als iemand te veel wijn drinkt, dan kan het lichaam de hoeveelheid wijn niet verwerken. Hè? Dat is een zwak beeld van hetgeen de liefde van Christus uitwerkt. Hè? Het lichaam kan die liefde niet verdragen. Niet dragen, laat ik het zo zeggen. En dit sterfelijke lichaam moet daarom onsterfelijkheid aan doen. En dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aan doen. Anders kunnen we de volle gemeenschap, de hemelse gemeenschap met Christus niet dragen. Dan kan dit lichaam niet dragen. Hij kuste mij met de kussen zijn monds. Hebt u wel eens een kus van Jezus gehad, geliefde? Een toeknik van het lieve wezen. Gaat dan. Eén kus van Jezus mond zet je hart in brand en verbrandt alles wat Christus niet is. En op dat moment, als je door Christus gekust wordt, ben je ongeschikt voor de wereld en rijp voor de hemel. God kust zijn volk naar huis, naar het vaderhuis met de vele woningen, met de kussingen van Christus. Ja, zijn kinderen van God, die bezweken zijn door de liefde van Christus en zo afgereisd zijn naar Emmanuels land. Want de liefde van Christus is sterker dan de dood, harder dan het graf, vurige kolen, vlammen des Heren. En de bruid verlangt niets anders dan door de bruidegom gekust te worden. En ze houdt er geen andere minnaars op na. De bruid heeft dan één bruidegom genoeg. Want hij is niet iets, maar alles voor haar. En dat behoort ze ook zo te zijn in het natuurlijke huwelijk. Hè? Vrouwen moeten alleen hun eigen man behagen. En je hebt van die vrouwen die zich opvallend en uitdagend kleden om bij andere minnaars in het gevlijt te komen. Maar dat zijn geen echte vrouwen. Sletten. Met een hoerachtig oogmerk. Een echte vrouw is aan haar man verbonden met hart en zinnen. Een echte vrouw spreekt goed van haar man. En ze eert hem in alles. In de vreze des Heren. Een echte vrouw is een vertolking van de man. En als het goed is, lijkt ze op hem. De vrouw is er om de man. Niet de man om de vrouw. De vrouw is hulp er tegenover. Niet de man. En vrouwen, al hebt u een dronkelap van een man, hebt u uw man nog te eren, want het is uw man. U hebt uw man al uw liefde te betonen, want niet uw man, maar u hebt als eerste van de verboden boom gegeten. En daarom zijt gij schuldig, o vrouw, uw eigen man lief te hebben. En dat gaat wederzijds. Paulus zegt, mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Je ziet op de gemeente van Christus. Het huwelijk. Een echte vrouw is een ingetogen, kuise vrouw, een vrouw met een stille, zachtmoedige geest, welke is kostelijk voor God. En als er van deze scheppingsorde wordt afgeweken, geliefde, dan is veelal echtscheiding het gevolg. Hele gezinnen zijn aan de verwoesting overgegeven, omdat men de scheppingsorde en het kruisdragen in het huwelijk verlaten heeft. En wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Er zijn zelf rechtzinnige predikanten die een onbijbelse echtscheiding legaliseren en verboden huwelijken kerkelijk bevestigen met een beroep op Mozes. Nou, die zijn niet van God geroepen hoor, die leraars, daar geloof ik niks van. Een bruid brengt, de bruid uit het hooglied brengt een goed gerucht voort van haar bruidegom. En waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Zij roemt alleen in hem, die haar ziel zo uitnemend lief heeft. Ze roemt niet in de wet, want daarin is ze gestorven. Ze bevindt zich vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik ben zwart, zwart als de tenten van Kedar. Toch liefelijk in zijn ogen. En daarom roemt ze in een ander. Ja, dat is een geheim, geliefde, dat door weinigen wordt verstaan. Maar de bruid acht alle schade en drek om de uitnemendheid van de kennis van Christus. En vergeleken met de liefde van Christus, dan is alle andere liefde slechts schijn. En daarom roept ze uit, hij kussen mij met de kussen zijn monds. Maar liefde is geen werk, geen opgave, maar een gave. En een waarachtige eigenschap van het ware geloof. En dan is het niet mijn liefde. Kijk, dat is tegenwoordig ook zo. Hè? Dan houden ze de natuurlijke liefde voor de liefde van God. En zo worden er vele bedrogen voor de eeuwigheid. De liefde van Christus is niet mijn liefde. Nee, die liefde dringt mij. De liefde van Christus dringt ons. En weet u wat de vervulling van de wet is? Dat is de liefde van Christus die alle verstand te boven gaat. Dat is geen liefde die je zelf in beweging hoeft te zetten. Ben je wijze mens. Gods volk wordt bewogen. Omdat God in zichzelf bewogen is. En met de liefde van Christus kan geen kind van God werken. Nee, zegt Paulus, die liefde die dringt mij. De bruid zegt dan ook niet, nou ik zal hem eens kussen. Nee, ze zegt, hij kusse mij. Omdat ze door de liefde van Christus gedreven wordt. Hè? En van die liefde maakt de bruid melding. Want uw uitnemende liefde, ze zegt niet mijn uitnemende liefde. Nee, uw uitnemende liefde is beter dan wijn. En die liefde maakt elk in liefde dronken. Het dronkenschap door wijn is niet te vergelijken met het dronkenschap vanwege de liefde van Christus. Dat is er wel een beeld van. En maar Petrus zegt op de Pinksterdag, deze mensen die zijn niet dronken door de wijn. Niet vol zoete wijns. Maar ze zijn vervuld met de Heilige Geest. De liefde van Christus en de Heilige Geest zijn onafscheidelijk. De liefde van Christus is nauw verbonden met het vervuld zijn met de Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die de liefde van Christus uitstort in het hart. Die in ons is. Je kunt dat lezen in Romeinen 5 vers 5. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Die in ons woont. En dat geldt Gods volk. En als de Heilige Geest ons gegeven is en in ons woont, en dat kan alleen op grond van de verzoening in Christus, toegepast aan ons hart. En er zijn predikers die beginnen met de Geest. Hè? Die beginnen, die zeggen, nou, die gaan er al vanuit dat de Heilige Geest in je woont. Maar geliefde, dat zijn predikanten, die zijn besmet door de New Age religie. Weet je wat de New Age religie leert? Dat God al in je is. Die God heb je al in je, zeggen ze. Maar je moet het ontdekken. Dat is een ontzettend gevaarlijke religie. Als de Heilige Geest ons gegeven is en in ons woont, dat kan alleen op grond van de verzoening in Christus. Dan moeten we met God verzoend zijn. En die liefde van Christus uitgestort in ons hart, dat is daar een gevolg van. Hè? Van de verzoening. Op grond van de verzoening komt de Heilige Geest in ons hart wonen. Dan moet je gerechtvaardigd worden. Moet je als een verloren zonde met God verzoend worden. Anders gebeurt er niks hoor. En de liefde van Christus is hartverbrekend voor een verslagen en van een verloren zondaar. die in het stof voor God ligt. Dan rek ik het na ontvangen genade door. Want Gods volk komt het verloren zonder zijn nooit te boven. Never. Gods ellendige en arme volk wordt door hem steeds weer opgericht. Hè? Want dat is zijn liefste werk, namelijk om de treurige Sions te beschikken. Sieraad voor as. Treurige Sions. Vreugdeolie voor treurigheid. En het gewaad is los voor een benauwde geest. Ja, tegenwoordig hebben ze het over een overwinningsleven. Ja, dan kom je al deze dingen te boven. Hè. Dan kom je. Dan zeggen ze, ja, Romeinen 8, dat is een vervolg. Dat is een overwinning op Romeinen 7. Nou mensen, het zijn leugenprofeten die dat beweren. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Is de hoogste stand in het geestelijk leven. De hoogste stand. Want dan gaat Paulus roemen in een ander. Dat is de hoogste stand. En de bruid die roemt ook in een ander. Uw oliën zijn goed tot reuk. En wat bedoelt ze daarom mee? Ze bedoelt dat de genade in Christus een goede reuk verspreidt en tot jaloersheid verwekt. De olie van Christus is een vreugdeolie voor de bruidskerk. En balsem in de wonden van degene die na ontvangen genade in de zonde zijn gevallen. De bruid is het zout der aarde, een goede reuk van Christus. Ze discussieert niet, maar ze getuigt. Ze is getuige van Christus. En dat maakt de dochters van Jeruzalem zo jaloers, omdat het een levend getuigenis is. De bruid spreekt uit ervaring. Er zijn van die dominees in onze dagen die krikken de mensen op met zo'n geraamtegeloof. Ja, dan krijg je zo'n steen in je hand gedrukt. Maar dat soort geloof, dat is helemaal verstoken van de Bijbelse geloofsbevinding. Je moet Luther maar eens lezen. Luther zegt, als ik het niet ervaart, dan is het niet toegepast. Dat is een heel andere praat. Luther had het over de geloofsbevinding. Je moet het echt ervaren. En Gods volk ervaart het ook. De bruid ervaart het. Heeft het ervaren. Ze is levend gemaakt door een kus van Jezus mond. Nou mensen, daar ben je bij hoor. Als hij van dood levend gemaakt wordt, daar ben je bij hoor. Die jongeling daarna, waar we pas over gepreekt hebben. Dan kwam het leven tot de dood. En toen begon het leven te spreken. In de dood van zijn bestaan. Jongeling, ik zeg u, sta op. En toen begon die jongen te getuigen. Is niet waar? Ja, je hebt van die mensen die in de godsdienst, die door de discussie tot overeenstemming willen komen. Hè. Ze plukken de geboden en voorschriften uit de Bijbel en dan gaan ze met elkaar in discussie hoe deze in te vullen. En als ze het met elkaar over de invulling eens zijn geworden, noemen ze dat gemeenschap der heiligen. Maar geliefde, de bruidskerk is niet tot discussie geroepen. Ook niet om te overtuigen, dat is Gods werk. Maar om te getuigen van die ene naam onder de hemel gegeven. Tot zaligheid en tot heerlijkheid. Uw oliën zijn goed tot reuk. De olie van Christus is een liefdesolie. Olie heeft een eigenschap dat zich snel verspreidt. Dat zich snel uitbreidt op het wateroppervlak. En zo is het ook met de liefdesolie van Christus. De liefdesolie van Christus ziet niet zozeer op de zaligheid, maar op het getuigen zijn. En als we verwaardigd zijn om een getuige van Christus te zijn, dan verspreiden we een goede reuk van Christus. Maar die goede reuk van Christus, die heeft altijd tweeërlei uitwerking. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar gene een reuk des levens ten leven. En als de levende kerk bezet en vervuld is met de liefdesolie van Christus, dan krijg je allemaal hulppredikers. Ja, geloof ik zeker. Dan loopt het vaatje wel eens over. Hè? Dan is je beker overvloeiende. Toen Christus Maria van 7 duivelen verloste, liep haar olievaatje zodanig over dat ze de voeten van de Heer Jezus ermee zalfde. Maria wilde al haar liefde hem waardig schatten, omdat hij de rechterhand gevat had en hem voor de poorten van de hel had weggerukt. He, Maria wil die liefde niet alleen betonen met woorden, maar ook met ter daad. De liefde heeft altijd een daadgevolg. Ja, en Judas die meende dat die kostelijke olie beter verkocht had kunnen worden om de opbrengst aan de armen te geven. Maar ik denk eerder dat Judas van de geld een mooie pastorie voor zichzelf had willen kopen, denk je niet? Maar hij had er heel geen moeite mee hoor, dat het lam gods met vuile voeten rondliep. Als hij maar een hoge positie op de kerkelijke ladder kon bereiken. Als hij maar met emeritaat kon, dan kon hem de rest niks schelen. En de welriekende zalfolie waarvan de bruid spreekt, dat ziet op de olie des geestes. Hè? Waarmee ook Christus ambtelijk gezalfd is. En Christus is de gezalfde des vaders, vol van genade en waarheid. En de bruid, ja de bruid die spreekt in het meervoud. Hè? Ze spreekt van oliën. Dat ziet niet alleen op de zalving, maar ook op de gave van de geest. Christus is opgevaren en ten hemel opgevaren en heeft gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook onder de wederhorigen. Hoor je daar al bij, jongen, bij die wederhorigen? Je had te lang kunnen hebben. De genade in Christus. Maar je wilt niet hebben. Ook voor de wederhorigen, opdat ze bij hem zouden wonen. Christus is niet gekomen voor beste mensen, maar voor een zwarte bruid. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Dat ziet op de uitstorting van de Heilige Geest. Hè? Die olie loopt van het hoofd van de Aaron door zijn baard naar de zomer van zijn kleed. Ja, dat wil zeggen dat de heilige zalfolie van het hoofd der kerk op de levende ledematen vloeit. Die olie werkt als een zuurdeesem die het gehele lichaam van Christus doorzuurt. Hè? De leden van dat lichaam. Want die olie in het Oude Testament die liep namelijk niet alleen over het hoge priestelijke kleed van de Aaron. Nee, dat kleed werd ermee doorweekt. Hè? De zalfolie verspreidt een lieflijke geur van Christus die het hardste hart verbreekt en doortrekt. Want Christus, dat is gezalfde. Zijn naam is een olie die uitgestort wordt. De uitstorting van de Heilige Geest, die nam het uit Christus. De Heilige Geest getuigt niet van zichzelf. En na de hemelvaart is de naam van Christus uitgestort op alle vlees. Daarom staat er ook dat de maagden hem lief hebben. Dat is de bruid van Christus. Christus trouwt zijn bruid als een reine maagd. Eentje die aan de eerste man gestorven is. Dat hebben we opgelezen in Romeinen 7. De bruidskerk van Christus bestaat enkel uit maagden. Christus trouwt alleen met maagden. Die geen man bekend hebben. Dat is een verborgenheid. Een maagd heeft geen man bekend. Terwijl de bruid van Christus, toen zij nog onder de wet was, met Mozes getrouwd was. Hoe is dan de bruid van Christus maagd geworden? Wel, geliefde, alleen door het geloof in het einde der wet, toen ze aan de wet gestorven was. Maar dat ging wel met verlies en de dood van de oude mens. Want die oude mens is met de wet van Mozes verbonden. En zolang die oude mens leeft, is het niet geoorloofd een ander te trouwen. Dat is overspel. Nou, Christus trouwt niet met een hoer. Christus trouwt met een reine maagd. Ja, en zodra een ziel in Christus gelooft, is die der wet gestorven. Het geloof houdt Mozes voor dood. En als de eerste man, of de oude mens, onder de wet sterft, dan is de vrouw ook vrij van de wet des mans. Dus vrij van de wet van Mozes. Ja, daar kan ik ook een hele preek over houden, want daar kan je ook alle kanten mee op. Vrij van de wet van Mozes betekent geen antinomiaans leven. Die dat leren, dat zijn bedriegers. Maar dat is weer een hoofdstuk apart. Toen de wet van Mozes mij doodde, stierf Mozes ook. En het graf van Mozes is ook begraven in de dood van Christus. Het graf van Mozes is nog gevonden. Gods volk is aan de eerste man gestorven door de wet. En als je gestorven bent, dan blijft er een lijk over. Dat moet toch voor iedereen duidelijk zijn. Paulus die spreekt geen geheime taal. Ja, moet wel verstaan worden door het geloof. Anders versta je er niks van. Maar je kunt ook met je verstand objectief al volgen. Dat als je gestorven bent, dan blijft er een lijk over. Nou, wat moet een lijk met de wet? En wat moet de wet met een lijk? Kan de wet een lijk beschuldigen, vervloeken en verdoemen? Heeft dat effect? En kan een lijk kan niet zondigen, alleen maar stinken. Wel nu, het vlees stinkt, maar Gods volk is bekleed met de mantel der gerechtigheid van Christus. En de olie des geestes is goed tot reuk en maakt alle bitter zoet. God doet geen half werk. Er hangt een volbrachte wet aan het kruis gespijkerd. En het handschrift dat tegen ons was, is uitgewist door de dood van Christus. En het geloof ziet Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En daarom hebben de wijze maagden hem lief. Peter Rabbit. De wijze maagden hebben hem lief, omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Ja, maagden zijn helaas niet allemaal wijs. Hè. Er zijn ook dwaze maagden. En uiterlijk zie je geen verschil. Maar de dwaze maagden zijn niet aan de wet gestorven. Eigenlijk zijn het geen maagden. Dat hoor je zo. Zulke mensen komen altijd op uit de wet. Ze moeten licht verspreiden, ze moeten getuigen, ze moeten heilig leven. Ze moeten de wet doen uit dankbaarheid. Het is allemaal moeten. En dikwijls met het evangelie op de lippen maken ze van het evangelie nieuwe wet. Dan krijg je zo'n overwinningsleven. Zo'n hard krijgen als dienst. Onder de dekmantel van genade. Ja, en die dwaze maagden die richten nog een reformatorische bijbelschool op. Tuurlijk, zetten overal reformatorisch voor. Ja. Terwijl het zo Arminiaans en Pelagiaans is. Als het maar wezen kan. Het is de horizontale godsdienst in onze dagen. En de dwaze maagden hebben de bruidegom wel lief. In zekere zin, zeker. Ze hebben hem lief omdat ze naar de hemel gaan, denken ze. Maar de wijze maagden hebben de bruidegom lief met de liefde van Christus. Niet om de hemel te verdienen of de hel te ontlopen. Maar omdat de bruidegom hen lief heeft. Dat weten ze. Dat ondervinden ze. En de dwaze maagden hebben ook wel wat bevinding. Oh ja. Diep ook. Hè? Maar als de wekker afloopt, dan ontdekken ze ineens dat hun lampen uitgaan. En dat ze uitgegaan zijn. En dat ze geen olie bij zich hebben. En ze missen het inwendige getuigenis van de Heilige Geest. En ze doen wel heilig, maar het zijn geen geroepen heiligen. En ze zijn nooit aan de wet gestorven. Geen bruid van Christus. En als je geen bruid van Christus bent, dan ben je ook niet tot de bruiloft geroepen. Ze hebben zichzelf uitgenodigd, die dwaze maagden. En daarom vonden ze de deur gesloten. Weet u wat er in Gods woord staat? Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Niet geroepen worden, iedereen wordt geroepen. Onder de prediking van het evangelie wordt iedereen geroepen. Maar zalig zijn zij die geroepen zijn. De wijze maagden zijn maagden omdat ze met Christus in ondertrouw zijn. De zulke worden niet genodigd, maar zijn genodigd tot de bruiloft des lams. En aan deze zijde van het graf zijn de wijze maagden dikwijls van de dwazen niet te onderscheiden, want de wijze slapen met de dwazen, zeker in onze dagen. Maar dat is ook gezegd in Gods woord, de kerk slaapt als de bruidegom komt. Christus komt niet overdag als hij wederkomt, maar te middernacht. En de wijze maagden houden zichzelf niet op de been, nee, ze zijn tot slapen geneigd. En daarom bidden ze. Trek mij en wij zullen u nalopen. En dat is nou de taal van al Gods volk, van al Gods ellendig en arme volk. Trek mij. Ja. Gods volk komt zo snel niet vooruit. Nee. En voor de waarneming boeren ze meer achteruit dan vooruit. En daarom bidden ze met innige smekingen. Heere, trek me. Zo zal ik u nalopen. Ja. In het aanvankelijke geloofsleven heeft de kerk meer vuur dan licht. En toen Petrus dacht dat het met de Heer Jezus verkeerd zou aflopen, drukte hij niet de voetstappen van zijn meester, maar toen liep hij hem als een dwaas voor de voeten. Dat zal u geenszins geschieden. En Christus moest Petrus terechtwijzen met de woorden, ga achter mij, Satanas, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar des mensen zijn. Daar weet de godsdienst niks van. De godsdienst die loopt bijvoorbeeld achter Jezus aan, tenminste in hun verbeelding. Maar de bruid uit het hooglied is een geoefend kind van God. Ze is erachter gekomen dat ze zonder haar bruidegom niks kan doen. Nou, van nature kunnen we heel wat, geliefden. En aanvankelijk ook na ontvangen genade kunnen we heel wat. Maar de bruid uit het hooglied was door haar bekering gezakt. En van zichzelf heeft ze geen voeten meer om te lopen. En geen benen meer om op te staan. Geen wijsheid om haar weg uit te denken. En geen teksten om te geloven. Ze was zwart als de tenten van Kedar. Haar armen zijn te kort om Jezus aan te grijpen. En haar geloof te smal om er een middel af van te maken. En daarom roept zij uit. Trek mij, heren, en wij zullen u nalopen. Dat is geen luiheid. Dat is geloofstaal. De bruid is geen bruid van navolging zonder trekking. En vele onbegenadigde christenen leren een Christus van navolging. Hè? Louter van navolging. Ja, dat is allemaal onder de wet. Maar Christus is een dienende Christus. Hij trekt zijn bruidskerk door deze aardse woestijn van het leven. Door bezaaide en onbezaaide wegen. Door eer en oneer. Hè? Door kwaad en door goed gerucht. Waarheen? Naar het huis. Naar het vaderhuis met zijn vele woningen. En hij leidde zijne door zijn raad. En op zijn tijd neemt hij haar op in heerlijkheid. En Christus houdt niet op, geliefde, met zijn voorbidding. Totdat de laatste uitverkorene zal zijn toegebracht en binnengehaald. En op dat moment vliegt de wereld in brand. En dan staat hij te komen om te oordelen de levenden en de doden. Maar de bruid... En de ganse bruidskerk verwachtte naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Maar geliefde, zover is het nog niet. Voordat Christus zal wederkomen, zal eerst het volk der Joden nog tot bekering gebracht worden. En weet u wat de Joden straks zullen roepen als alle volkeren hen naar het leven zullen staan? Dan zullen zij als met één mond tot Christus roepen, trek mij, want wij zullen u nalopen. Geloof het zeker. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Huh? Nee, maar hij heeft de zijnen aangenomen. En hij zal ze trekken met touwen der liefde. Ook al in de aanvankelijke bekering. Hij zal ze voeren met smeking en geween. En dan zullen ze schreeuwen, gedenk niet meer aan kwaad. Dat wij bedreven, ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder leiden ons klein getal. Door uw kracht bevrijden. Ja, de bruid uit Hooglied heeft wandelingen in de hemel, hè? En haar gebed is verhoord en ze is met statie uit haar woning geleid. Hè? De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Dat kunt u lezen in vers 4. Ja, er zijn er velen die lopen zelf, tenminste in hun verbeelding, die lopen zelf die binnenkamer in. Hè? Maar de bruid, die loopt daar zelf niet in, ze is zelf niet de binnenkamer van de koning binnengelopen. Nee, de koning heeft haar er persoonlijk gebracht. Mefiboset werd gedragen aan zijn koningstafel en zo vergaat het de bruid van Christus. Christus doet het werk. En de bruid mag zich alleen in hem verblijden en zijn uitnemende liefde vermelden. Dat is geen karig beetje, dat is vrije genade. Of wilt u er ook nog wat aan doen, geliefde? Wat zegt u, wilt u God dienen? Komt niks van terecht, mensen. God laat zich alleen maar aanbidden. Kijk maar bij Asaf. Die man die wilde God wel dienen. En hij was voorzanger in de kerk, opperzangmeester nog wel. Maar toen zijn bestraffingen er elke morgen waren en hij de goddeloze voorspoed zag, toen heeft Asaf al die trommeltjes en harpen en cymbalen bij het grof vuil gezet. Gelooft u het niet? Toen kon en wilde hij God nooit meer dienen. En zijn hart barstte bijkans van nijdigheid. Tegen wie? Tegen God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. U zegt, maar dat kan toch niet met genade bestaan? Nee? Ik lees in de schrift heel wat anders, mensen. Er staat geschreven, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Nou, wie is die dwaas? David. Dat is wat. Daar weet de godsdienst niks van. Nee. Een dwaas? Nee hoor. Die wandelt in het licht met Jezus en voor de rest houdt ze het voor gezien. Ja, dat is een religie waarbij je niks hoeft te verliezen, mensen. Dat gaf van beter naar best. Maar David moest zichzelf verliezen. Hij zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dus David, de man van Gods hart, die zegt, er is geen God. Is een vijandschap. Ja. Mooi na ontvangen genade, mooi nog een vijand in je leven. En toch is Gods volk in beginsel aan de vijandschap gedood, hè, door de dood van Christus. En de Heer heeft zijn volk ook wat beloofd. Gij zult van alle gehaat worden om mijn naams wil. En dacht u dat Gods volk daar altijd mee eens is? Ze moeten maar eens op je mooie zwarte pak spugen. En elke dag je banden lek prikken, je ruit in gooien. Of je kinderen sarren, omdat je God vreest. En van al die godsvrezen was er bij Asaf ineens niks meer overgebleven. De duivel had hem op de zeef gelegd en op de korrel genomen. En Asaf was een roofdier gelijk. Een geliefde, als God zich maar even terugtrekt, is een kind van God niet meer dan een dode hond. Tenminste, zo leefde Mefiboset het in. En al Gods ware volk met hem, hè, dat zijn de kostelijke kinderen Sions. Asaf werd een groot beest voor God, toen hij Jezus in het heiligdom zag staan, in zijn plaats. Nou, daar weten de heiligheidsdrijvers niks van, hoor. Die hebben altijd opening en altijd geloof, altijd hoop, altijd blij, maar niks. Ze zijn het nooit kwijt. En daarom kan God zich niet aan hen kwijt. Hè. Weet je wat vrije genade is, geliefde? Nieten en nullen wil hij vervullen, maar die vertrouwt op s'mans benen wil hij geen hulp of heil verlenen. En de Heere die had Asaf gebracht is een binnenkamer. Hè? Asaf die behoorde ook tot de bruidskerk van Christus. En zegt de Heere, kom nou eens Asaf, ik zal je eens brengen in mijn binnenkamer. Hè? Toen is die man gaan zakken en gaan zinken en toen is die plat op de grond terechtgekomen. Want weet je wat Asaf zag in die binnenkamer? Het lam God staande als geslacht. In zijn plaats. En toen werd het voor Asaf een eeuwig wonder dat hij nog niet op de bodem van de hel lag. En toen is die man met Petrus naar buiten gegaan om bitterlijk te wenen vanwege de liefde des vaders, de liefde des zoons en de liefde des heilige geestes. Ja, sommigen zeggen dat Jezus, toen die Petrus aankeek, dat die Petrus aankeek met een verwijtende blik. Nou, die dat leren, die hebben Christus voor Mozes verwisseld. Mozes kijkt dreigend bij de minste overtreding. Maar in de blik van de Heer Jezus stond niet één verwijt te lezen, enkel liefde. En zo brengt Christus zijn volk tot berouw, want hij zwijgt in zijn liefde. Hoor u? En als Christus iets op zijn hart heeft, dan zal hij echter niet zwijgen. Ja, dat kunnen we in de 7 brieven aan de gemeente in Klein-Azië lezen. Maar in het geval van Asaf en dat van Petrus, zweeg hij in zijn liefde. Nou, dat verbreekt het hart. En dat doet hij alleen, dat doet de Heer alleen bij zijn liefste kinderen. Dat is inleving, dat is pure inleving. Pure ervaring. Die Christus het meest op zijn hart trappen. Beminnen hem het meest. Waarom? Bij zulke bewijst hij de meeste liefde en de meeste eer. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Er mochten met 3 discipelen met Christus mee op de berg der verheerlijking. En de anderen moesten aan de voet van de berg op hem wachten. En op de berg Tabor werden de 3 discipelen ingeleid in Gods heiligdommen, in zijn binnenkameren. En weet u wie ze daar zagen? Mozes, Elia en Jezus. Ja. En Petrus wilde toen de oud-testamentische eredienst weer oppakken en 3 tabernakelen bouwen. Maar dat plan werd gelukkig verijdeld. Toen verdwenen Mozes en Elia sneeuw voor de zon, door de zonne der gerechtigheid, en toen zagen ze niemand anders dan Jezus alleen. Nou, dat is Gods heiligdom. Dat is Gods binnenkamer. Jezus alleen. Hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. En geliefd, als u in het vaderhart van God mag blikken, dan ziet u niemand anders dan Jezus alleen. En daar gaat God getuigen. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehaag heb. Hoort hem. En horen betekent hier geloven. En geloof is geen werk, maar genade. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit de werken. Opdat niemand roemen. En u ziet, geliefde, in het kader van het evangelie is alles gratis. Maar in het kader van de wet moet alles. De bediening der wet is de bediening des doods. En van de wet in de handen van Mozes ging er een verdoemende kracht uit. De berg Sion rookte vanwege de majesteit en de heiligheid Gods. En het volk beefde en sloeg de handen voor de ogen. Maar Mozes schoot tekort in zijn middelaarschap, want de wet brak in zijn handen aan stukken. En de ongerechtigheid van het volk kon Mozes niet beteugelen, laat staan verzoenen. Mozes kon alleen maar vertellen wat God geboden en wat God verboden had. Maar hij kon de schuld van het volk niet wegnemen. Hij kon die prijs der zielen, dat rantsoen voor tijd en eeuwigheid, niet voldoen. Mozes kon wel drijven, maar niet trekken. Mozes kon wel slaan, maar niet helen. Ja, sommigen beweren dat de wet pas in het kader van het verbond op de Sinaï gegeven is. Maar dat is eigenlijk een halve waarheid, want op de Sinaï, daar gaat het over de wet in stenen tafelen geschreven. Maar de ongeschreven wet was al gegeven in het paradijs in Adam en Eva. Want in het proefgebod zijn al de 10 geboden vervat. En in het hart van de mens geschreven. Dacht je dat Abraham, Isaac en Jacob wetteloos geleefd hebben zonder de wet? Dat geloof je toch niet? Die hadden een geschreven wet in haar hart. Een ongeschreven wet. Maar in haar hart geschreven. Toen er nog geen geschreven wet was, lag heel het mensdom onder het paradijsvonnis. Dat is nou ook nog zo. Maar de geschreven wet is erbij gekomen om de zonde te vermeerderen en des te afschuwelijker af te schilderen. Waarom? Opdat de genade des te overvloediger zou zijn. Daartoe is de wet gegeven. En de heilige wet Gods heet daarom niet de wet des verbonds, maar de wet der zonde en des doods. Niet vanwege de wet, maar vanwege onze bondsbreuk in Adam. De wet in het kader van het genadeverbond is geopenbaard alleen in Christus. En niet meer via Mozes. Hè? Dat is de reden dat Mozes de opdracht kreeg bij de tweede schenking van de wet op de Sinaï. Toen kreeg hij opdracht om de wet in de ark te leggen. En het tabernakel te maken. Waarom? Om de heiligheid Gods uitgedrukt in de wet te bedekken door het verzoendeksel, door de gerechtigheid van Christus. Nee, wij zien. Aaron, de hoge priester, die moest het offerbloed der dieren sprengen op het verzoendeksel. Als een heenwijzing naar het lam Gods dat de zonde der wereld op zich zal nemen. En Christus, geliefde, heeft zich vrijwillig borg gesteld en de wet in zijn binnenste genomen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste van zijn ingewand. En de ark heet daarom de ark des verbonds. De wet is tot zwijgen gebracht in het lichaam van Christus. Let wel, voor degenen die tot het lichaam van Christus behoren en verzoend zijn met de Vader door het bloed des verbonds. Die zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. De ark des verbonds wordt bedekt en met het bloed des verbonds. De wet liggende in de ark zwijgt en het bloed spreekt. Ja, dat is het eigenlijk. Het bloed van Christus spreekt betere dingen als dat van Abel. Maar Gods volk, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder. Maar gij zijt gekomen door de dood van Christus tot de berg Sion, de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem. Men spreekt wel eens over de wet als zijnde de wil van God. Maar weet u wat Gods wil is? De wet? Ja. Dat is de dodende letter, de bediening der verdoemenis. En in onze dagen veelvuldig voorgeschreven als regel des levens voor de gelovigen. Maar met de wil van God bedoel ik echter zijn wil in het kader van het Oude en Nieuwe Testament, dus van heel de Godsopenbaring. De wil van God, weet je wat de wil van God is? Om genade te verheerlijken. In het leven van zijn uitverkoren kerk. In het leven van verloren zondaren. Daarin heeft God behagen. En waarin heeft God behagen? Doch het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En hij zal de dagen verlengen. Dat was de wil van God. En het welbehagen des Heeren, zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Je kunt nooit over de wil van God spreken zonder Christus. De wet is door Mozes gegeven tot verbrijzeling van Christus. Maar de verbrijzelde Christus is de zaligheid voor Sion. We zullen er eerst eens een versje van zingen. En wel van de 40ste psalm, daarvan het vierde zangvers. Psalm 40. Psalm 40, het vierde zangvers. Brandoffer nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Psalm 40, het vierde zangvers. Christenen staat geschreven, de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Mozes was rechts- en wetshandhaver, maar Christus is rechts- en wetsvervuller. En Mozes gebood wat het volk niet dragen kon en indien het gedierte de berg aanraakte, werd het gestenigd of met een pijl geschoten. Maar Christus is gekomen om alle gerechtigheid te vervullen en dodelijk verwonden te helen en te troosten in hun zondesmatten. De eerste openbaring op de Sinaï van de wet in stenen tafelen geschreven bepaalde het volk bij het verbroken werkverbond. En daarmee openbaarde God onze verbondsbreuk in Adam, onze bondsbreuk in Adam. En de Heere openbaarde de wet op de Sinaï aanvankelijk in zijn oorspronkelijke hoedanigheid. He, namelijk zoals in de staat der rechtheid geopenbaard. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En geliefde, we hebben van de boom der wet gegeten. En met de ongehoorzaamheid van Adam is de ganse wet overtreden. Want die zondig tegen één gebod staat schuldig aan allen. En toen de geschreven wet geopenbaard werd op de Sinaï, toen beefde en sidderde het volk van wettische vrees, hè, want van de wet ging een verdoemende kracht uit. Van de aanwezigheid, van de heiligheid des Heer en al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bezuin en de rokende berg. En toen het volk dat zag, toen weken zij af en stonden van ver. Toen God zich in zijn heiligheid en majesteit openbaarde, weken zij achterwaarts. Toen God de wet in het midden des volks stelde, liet het volk het afweten. En al die bekeerde verbondsmensen moesten opeens niks meer van God hebben. En die mensen die net uit het diensthuis verlost waren, die wilden makkelijk zalig worden. Nou geliefde, er is niks nieuws onder de zon. De mens zoekt altijd de kortste weg. Maar de Heere gaat altijd een omweg. Kijk maar naar het volk Israël. Dat kort door de bocht naar het beloofde land wilde gaan. Maar de Heere leidde zijn volk met een omweg dwars door de woestijn. Waarom? Opdat zij het goddelijke recht zouden leren. Geliefde, God handhaaft zijn recht. En het volk zocht daarom een middel. Ze riepen tot Mozes. Spreek gij met ons en wij zullen horen en dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. Nou hadden die mensen de ware middelen aan nu maar aangeroepen, hè, dan had Mozes de wet niet in stukken hoeven breken. Maar Mozes kon het genadeverbond geen enkele kracht geven. Hij kon alleen het werkverbond bevestigen en de wil Gods proclameren. Het recht Gods. En op de Sinaï is het werkverbond afgebeeld en het genadeverbond in Christus geopenbaard. De eerste tafelen der wet werden in stukken gebroken door een woedende Mozes. Maar een woedende Mozes kan God niet behagen. En daarom moest de tweede stel tafelen in de ark gelegd worden. Want Christus is middelaar van een veel beter verbond. Er zijn twee verbonden. Het werkverbond onder de wet en het genadeverbond door het evangelie. Want deze zijn de twee verbonden. De berg Sinaï tot dienstbaarheid barende, het welk ziet op Hagar. Nou, u weet, Hagar was wel een verbondskind, maar ze baarde een dienstbare zoon. En Sarah, die baarde de vrije. En wat is de vrije? Dat is niet het Jeruzalem die dienstbaar is met haar kinderen, het volk onder de wet, maar dat is Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Paulus zegt, het welk is ons allen moeder. En daar heb je de één heilige, algemene christelijke kerk. In Christus, welke haar oorsprong heeft in de hemel, in God. En het volk aan de voet van de Sinaï was wel verlost uit het diensthuis van Egypte, maar ze verkeerden nog steeds in slaafse vrees onder de wet. Maar die aan de voet van de berg Sion liggen, die liggen aan de voeten van Christus. En die zijn vrij en vrijgemaakt van de wet. Ja, u zou zeggen, heeft de wet dan helemaal niks meer te zeggen in het leven, de dankbaarheid? Nou, niet voor de nieuwe mens in Christus, want die wordt niet bestuurd door de wet, maar die leeft door het geloof des Zoons van God. De wet is niet uit het geloof. Het geloof doet de wet niet teniet, maar het geloof leeft bij de belofte. En een gelovige rust op het ja-woord van Christus. De wet doet de belofte niet teniet. De wet doet de oude mens teniet, omdat die oude mens nooit geloven zal. Een kind van God is vrijgemaakt van de wet. Dat is toch zijn zaligheid. Omdat hij die gestorven is. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude, de oude mens is voorbij gegaan. Ziet, het is alles, niet een beetje, alles nieuw geworden. En in deze tekst wordt gesproken over een nieuw schepsel. Hè? Dat ziet op de totaliteit van de wedergeboorte. God wederbaart geen vlees, ook geen half mens, maar vernieuwde mens, totaal in Christus. God ziet geen bekeerde mensen, maar geroepen heiligen in Christus. Hij ziet personen aan. Hij neemt het zaad van Abraham aan. Wat is het zaad van Abraham? Dat is Christus. God heeft zijn zoon aangenomen. En met zijn zoon heel de kerk. En God ziet alleen in gunst degene aan die. God ziet alleen in gunst degene aan die in Christus zijn. Hè? De oude Adam, de oude mens onder de wet, is afgelegd, in het graf gelegd en vergoed verleden tijd. Maar de mens blijft mens, ook na ontvangen genade, vleeselijk verkocht onder de zonde. Gods volk is geen twee mens. Die dat leren, die verstaan er niks van. Gods volk is geen oude mens meer. Want dat lijk van de oude mens is ontzield. Een stuk vlees. Maar dat de appel niet ver van de boom valt, dat komt in ons alle leven wel openbaar, geliefde. Als de kinderen van Adam, als kinderen van Adam doen we alles wat God verboden heeft en we laten na alles wat hij geboden heeft. Maar als je wedergeboren bent, dan wordt alles anders, zegt men. Ja, dat leert de wettische nageboorte van Hagar en haar dienstbare nageslacht. Want wat het vlees betreft, geliefde, verandert er helemaal niets. Want het vlees onderwerpt zich der wet God niet en het kan ook niet. Vlees wordt nooit bekeerd. En we zien dat ook duidelijk in het leven van de Bijbelheiligen. En toch doen ze de zonde niet meer. Maar de zonde die in hen woont. Dat wil zeggen die in hen overgebleven is. Het nieuwe leven in Christus is geen verandering, maar een kwestie van totale vernieuwing. Die in Christus is, is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. In de wedergeboorte vernieuwt God geen gedeelte van ons, hij vernieuwt ons geheel, namelijk in Christus. En wat is nou die nieuwe mens? Wat is nou die nieuwe mens? Nou, die nieuwe mens in Christus is niet Christus in ons, hoor. Dat leert de 17e eeuwse theologie, maar dat is absoluut niet zo. Die nieuwe mens is Christus voor ons. Niet Christus in ons, dat is Rooms. En het vlees dan? Nou, wat uit het vlees geboren is, dat blijft vlees. Gods kind blijft vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar zo is Christus alleen zijn gerechtigheid voor God. Geen vermenging van wet en evangelie en geen vergoddeling van het vrome vlees. Want wat uit het vlees geboren is, dat blijft vlees. Maar wat uit de geest geboren is, dat blijft geest. Geen vermenging dus met de eerste adem en de tweede adem. Dat wordt helaas veel gedaan in onze dagen. Dan krijgt het vlees zo'n vroom jasje aan en dan zeggen ze, nou, dan ben je een nieuw schepsel. Maar zo is het niet. Het vlees wordt opgepoetst en dat heet tegenwoordig geheilig vlees. Maar dan houdt men de oude mens voor een nieuwe. Ja, en degene die enkel en alleen uit en door de gerechtigheid van Christus leven, worden voor oude mensen uitgemaakt die de wetten niet doen. Ja, maar die dat leren, dat is een neonomiaanse dronkenmansreligie. En zou die religie de oorzaak zijn dat Noach naakt en dronken in zijn tent lag? Ik reageer schuchter, ik meen van niet. Kan een kind van God zich dronken drinken? Velen zeggen van niet, want zo zeggen zij, dat kan met genade niet bestaan. Maar de schrift laat het ons wel totaal anders zien. Adam had een zondeloze eigen gerechtigheid in het paradijs. Ja, die eigen gerechtigheid was in God, dat was niet zijn gerechtigheid. En het was ook niet de gerechtigheid van Christus, maar van Adam, als zijnde geschapen in het beeld en in de gerechtigheid Gods. Die man deed volmaakt wat God van hem vroeg en liet na wat God hem verbood. Adam kon het eeuwige leven verdienen met zijn gehoorzaamheid aan God. En zijn regel des levens was de wet, het proefgebod. Heeft die man dat volgehouden? Nee. Adam kon de verleiding van de duivel door Eva niet wederstaan en is gevallen en wij met hem. Was Adam dan niet goed geschapen? Zeker. Maar het heeft hem en ons goed gedacht God en zijn woord niet in erkentenis te houden. We zijn moedwillig van God afgevallen, uit zijn gerechtigheid gevallen, uit zijn gemeenschap gevallen. Maar Gods volk is niet uit Gods hart gevallen. Want God heeft zijn volk lief gehad met de eeuwige liefde. En met eerbied gesproken heeft God gezegd, goed Adam, als je dan niet uit gehoorzaamheid zalig wilt zijn, dan zal ik het alleen en door genade alleen doen. En geliefde, bij het werkverbond hoort de wet, hoort de regel der wet om die te doen en om daarnaar geoordeeld te worden. Maar nu geeft Christus je een andere regel, namelijk de regel des geloofs, vervat in de moederbelofte. Die gaf hij aan Adam. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het de verzenen vermozzelen. En u ziet, de strijd loopt niet over de eerste Adam, want Adam doet de eerste Adam doet in het geheel niet meer mee. Met de eerste Adam gaat God nooit meer in zee. Nooit meer. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en de zonde van Adam hem niet toerekenende, omdat God de zonde van Adam aan zijn zoon heeft toegerekend, opdat de gerechtigheid van de tweede Adam ons ter zaligheid zou worden toegerekend. En God is een God van belofte. En wat kan Adam toe of afdoen aan de belofte Gods? Wat kan de wet toe of afdoen van de belofte Gods in Christus? Dat moet je mij eens vertellen. Kon Adam de belofte Gods teniet doen door zijn ongeloof? Nee. Nee. Want de belofte Gods zijn in Christus niet ja en nee, maar ja en amen. Adam moest daarom van genade leven. Kon Adam dan maar raak leven? Nou, dat had hij al gedaan door de zonde van het paradijs. En daarvan was Adam zo moe geworden dat hij na ontvangen genade maar raak wilde leven in de eeuwige liefde des vaders, in de eeuwige liefde des zoons en in de eeuwige liefde des heilige geestes. Ja, het kan zijn dat u zegt, dat is mijn terrein. Ja, dat moet u dan maar zelf weten. Maar ik zeg u, op grond van de schrift, dat er voor doodgevallen Adams kinderen een eeuwige ruimte is bij de God aller genade. Adam heeft zijn eigen rechtvaardigheid en heiligheid in het paradijs achtergelaten, om de gerechtigheid en de heiligheid van Christus deelachtig te worden. En daar zegt Paulus van, ik jagen na. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus ook gegrepen ben. Ja, Gods volk, die is gegrepen. En die door Christus gegrepen zijn, die laat hij nooit meer los. De gegrepenen en de gegevenen des vaders kan niemand meer uit zijn hand rukken, want die houdt hij vast in de eeuwigheid. Maar God geeft de zijnen geen kracht om de wet te doen, geliefde, maar om alleen Genade, maar alleen genade om in hem te geloven, op hem te steunen, op hem te leunen in het meest der ellende. De wet heeft op het geloof geen invloed, geen vat. Want de wet is en blijft de bediening des doods voor het vlees. De kracht om de wet te doen is alleen Christus toebetrouwd. Het geloof maakt een mens zwak. Sterk in God, maar zwak in je vlees. En hetgeen God alleen van Christus afgeëist heeft, hoeft Gods volk, hoeven Gods kinderen niet meer op te brengen, want dan zou Christus te vergeefs voor hen gestorven zijn. Gods volk hoeft Christus niet na te doen. Om de zaligheid te verdienen, ben je wijzer. En Christus heeft de wet vervuld en geeft zijn volk een nieuw gebod. Hè? Wat is dat gebod? Wat is die regel? Dat we elkander zouden lief hebben. En de liefde denkt geen kwaad, de liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling der wet. Moet je dan maar alles goed vinden? Nee, dat wil dat niet zeggen. Het geloof doet de wet niet teniet. Absoluut niet. Absoluut niet. Het geloof geeft de wet Gods de eer. In Christus. En het nieuwe gebod van Christus is de volmaakte regel des geloofs. Hè? De liefde bewaart de geboden Gods, hoor je het? De liefde Gods bewaart de geboden Gods. En de liefde van Christus dringt ons. Om de wet te doen? Nee, om die te bewaren. Lief te hebben. Om God lief te hebben. Boven alles. En onze naasten als onszelf. In Christus. Kijk, liefde laat, de ware liefde laat zich niet verklaren, hè, nog systematiseren. Het geloof is het einde van het gebod. En de liefde is de vervulling ervan. En aan die vruchten kent men de boom. Versta je het nou? Weet u wat de Heer Jezus aan Petrus vraagt nadat hij hem verloochend heeft? Petrus, wanneer ga je de wet nou eens doen? Nee, dat vroeg de Heer Jezus niet. Christus vroeg Petrus, zoon van Jonas, heb gij mij lief? En in de grondtaal staat er, hou je nog van mij, Petrus? En weet je wat Petrus toen zei? Heren, nou ga ik extra mijn best doen. Mis! Petrus deed een beroep op de alwetendheid van Christus. Hij zei, Heere Jezus, u weet alle dingen. U weet dat dit goddeloze monster u lief heeft. En als Petrus geoordeeld zou zijn geworden naar de wet, als zijn regel des levens, zou Petrus voor eeuwig verloren zijn geweest. Petrus werd geoordeeld op grond van de gerechtigheid van Christus in de belofte Gods en op grond van de voorbidding van Christus. God had Petrus er wel voor kunnen bewaren om Christus te verloochenen. Of denk je dat God een slap wees is? En achter de feiten aanloopt. Mensen die dat denken, die kennen God niet. Die houden God voor een lucifer-dosie. Maar Gods volk past in een lucifer-dosie. En houden God voor alwetend, almachtig. Maar God heeft Adams val voorzien. Waarom? Om genade te verheerlijken. God gunde de eer aan Christus, die spelende was in de schoot des vaders. En in hem heeft God de Vader al zijn welbehagen, niet in de eerste Adam. God heeft wel een vermakende mensen kinderen, maar alleen in zijn lieve zoon. En toch heeft God de val niet bewerkt, geliefde. God is geen auteur der zonde. Maar alles is wel geschied en alles geschiet wel onder zijn toelating. Naar zijn raad. En de ontdekking daarvan geschiet door de wet, want door de wet is der kennis der zonde. En de bedekking van de zonde geschiet door het evangelie, in de toepassing. U zegt, is de wet dan zonde? Dat zij verre. Maar we hebben Christus te verheerlijken, omdat hij elke titel en jota van de heilige wet Gods vervuld heeft, met zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, en in onze plaats is gaan staan. En daarom zegt de kerk, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. He? De oude mens wordt door het geloof voor dood gehouden, want het leven is Christus. Alleen en anders geen. He? De wet presenteert de vloek en de dood, want door de wet is de kennis de zonde en die eigenschap verliest de wet nooit, ook niet in het leven der dankbaarheid. Overspel blijft overspel en doodslag blijft moord ook in het leven der genade. De wet is niet monddood gemaakt. Maar we moeten goed verstaan dat heilig zijn vooraf gaat aan heilig leven. Elk kind van God is heilig. En daarom leeft hij heilig. Namelijk in Christus. En in zichzelf is en blijft hij een madenzak. Elk kind van God wil heilig leven. Daar heb je ook de vernieuwde wil. Krijgt dus zijn nieuwe natuur. En dat God de wil voor de data merkt, schijnt voor velen te arm te kort. Nee, want het gros belijdens, dat wil praktische heiligmaking op de plank. Hè? Door het doen der wet. En hoewel de wet heilig en goed is. Is de wet der zonde. Hè? Wekt de zonde op. En er kan nooit een regel des levens zijn voor de gelovigen. Het gebod werkt de zonde en de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genade geeft Gods. In Christus, dat is het eeuwige leven. Kijk, als het leven van al de Bijbelheiligen geoordeeld zou worden naar de wet, zou er niet één in de hemel zijn, maar allemaal in de hel. Maar de wet is niet de rechtvaardige gezet, maar de onrechtvaardige. Want de rechtvaardigen zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En degenen die door de geest Gods geleid worden, zijn niet meer onder de wet. De wet is een spiegel van de heiligheid Gods. En die spiegel... In die spiegel vallen alle vijgenbladeren van mijn lijf. En kom ik naakt voor God te staan. En ben ik met heel de wereld voor God verdoemelijk. Dat is de bediening van de wet. En weet u wat er gebeurt in de wedergeboorte? Dan is de wet voor de nieuwe mens in Christus niet meer de spiegel van Gods heiligheid. Maar dan is Christus de spiegel Gods. Hè? Namelijk het afschijnsel zijner heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Weet je wie Gods volk ziet in de spiegel van de wet? Christus. En die gekruisigd. Het geloof ziet niet op de wet die de zonde blootlegt, maar op het einde der wet, Christus, die de wet met bloed bedekt en tot zwijgen gebracht heeft door zijn dood. Nou, als Christus dan het einde der wet is, tot rechtvaardigheid, wat moet ik dan nog doen? Als Christus ons geworden is tot wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking, ja, volkomen verlossing, wat moet ik daar nog meebrengen? De zonen der vrijen krijgen altijd het verwijt van de dienstbare zonen dat ze maar raak leven, als zij zich op Christus alleen beroepen. Maar Huntington antwoordde eens op de vraag of hij daar maar raak mocht leven. Weet je wat hij zei? Ik wilde wel dat ik leven kon zoals ik wilde, want dan zou ik in een storeloze gemeenschap leven met mijn God. Ja, zo is het. Amen. Elk kind van God heeft de vernieuwde wil in Christus om heilig te leven, maar het goede te doen, dat vinden ze niet. Maar geliefde, de zonde heerst niet al meer over een kind van God, want hij is onder de genade en niet onder de wet. En hoe leer je dat? Als je met Paulus zeggen kan, vanuit de ervaring, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dan is Christus koning in de ziel en hij regeert zijn kerk door genade, niet met de wet. De genade doet het alleen een geheel en dan moet je totaal vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde. Dan doet de genade het geheel en alleen. Als Christus mijn koning is, ben ik volkomen in overeenstemming met de wet van God, omdat zijn gehoorzaamheid de mijne is. De wet kan mij wel aanklagen, hè, vanwege de geestelijkheid der wet bevindt de kerk zich geheel vleeselijk, maar de wet kan mij niet meer verdoemen. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods, van die verdoemende wet. En wat is de wet des geestes, des levens in Christus Jezus anders dan het evangelie van Christus? Het evangelie eist geen nieuwe wil, eist geen vernieuwde wil, maar de Heilige Geest geeft die. Wat ik heb, dat geef ik u in de naam van de Heer Jezus Christus. Sta op en wandel. Dat is een gevend, het evangelie is een gevend evangelie. En de wet die kan daarom nooit een levensregel zijn voor de gelovigen, want de wet is niet de gelovigen gezet, maar de ongelovigen. De wet is niet een regel der dankbaarheid, maar een regel der verdoemenis. En blijft de zonde in het vlees veroordelen, ook na ontvangen genade. Opdat, zegt de Heidelberger Catechismus, opdat we hoe langer hoe meer onze verdorven aard zouden leren kennen en onze zaligheid alleen in Christus zouden zoeken en vinden. De wet dient voor bekeerd en onbekeerd scherpelijk gepredikt te worden. Dat zegt ook de Heidelberger Catechismus in vraag en antwoord 115. En de catechismus stelt de wet voor als een spiegel, als een kenbron van de zonde. De wet legt een claim op alles wat in het vlees leeft. Maar aangezien het woord vlees geworden is, gaat God volk vrij uit. Want de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Christus is een volkomen zaligmaker, zowel in de plaatsbekleding voor de zijne als in de betaling van de schuld. Met andere woorden, zowel in zijn lijdelijke als in zijn dadelijke gehoorzaamheid. Zowel ten aanzien van de rechtvaardigmaking als van de heiligmaking. Want we hebben een volkomen zaligmaker. En het leven des geloofs is niet uit de wet, maar wel na de wet hoor. Wel overeenkomstig de wet. Het leven des geloofs is niet tegen de wet. Maar het geloof is niet gegeven om de letter van de wet te doen. Het geloof wandelt naar de geest, niet naar het vlees. En volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. In Christus! Heeft Christus de begeerlijkheid des vlees volbracht? Nee. En dat staat op naam van de kerk. Zijn gehoorzaamheid is de mijne. Dan sta ik met mijn voeten in de zonde. Dan is Christus mijn gerechtigheid. Ik heb geen andere gerechtigheid. Maar dat is geen antinomiaans leven. Die dat leren, dat zijn verdoemde valse apostelen. Want Christus geeft ons een andere geloofsregel. Een nieuw gebod. Dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Door de kussen van zijn mond deelt Christus zijn liefde aan de bruid mee. En de liefde van Christus keert weder tot hem. Zijn liefde baart wederliefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En we zeiden reeds dat die liefde niet mijn liefde is, maar de liefde van Christus in mij. Ziet u nou dat er niks van de mens bij is? Ook niet in het leven der heiligmaking. Niks dan Christus alleen. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. En de bruid uit het Hooglied staat in de vrijheid van Christus. En daarvan spreekt zij, daaruit leeft zij. Want de wet die wekt toorn. En de wet brengt in de dienstbaarheid. Waren er geen wet, dan waren er ook geen overtreding. En evangelische gehoorzaamheid is een vrucht van de gemeenschap met Christus. Niet van mijn liefde en geloof. Hoewel het zonder geloof en liefde niet kan bestaan. Maar evangelisch berouw, werk vlees dodend, zonde hatend. En dat als gevolg van zijn onveranderlijke liefde en nooit aflatende trouw. Het geloof is geen statisch gebeuren, bij wijze. Het is een en al ervaring. Maar ik rust niet op mijn ervaring, maar op Christus. En daarom is het altijd weer een wederkerende werking. Anders zou Gods volk hierin op deze wereld niet kunnen leven. Want hij geeft genade voor genade. Als je de ene genade gaat, heb je mooi weer al aan de volgende genade. Anders hou je het niet uit. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Maar dat is niet zonder ervaring, ben je wijzer. Dat is niet zonder de toepassing. Hoe kom je erbij? Geloof is een en al mystiek, geen valse mystiek, geloofsmystiek. En zoals we reeds aan het begin van deze uitleg over de geheime kamers van de koning zeiden, wil ik tenslotte nog wijzen op de plaats en de functie van de wet in het kader van het genadeverbond. Ten aanzien van het genadeverbond is dus niet de wet en Christus, maar de wet in Christus. Dat hebben we gezien. Mozes moest de wet in de ark leggen, in Christus. De wet in het binnenste van zijn ingewand. Christus alleen, Christus geheel, Christus alles. God verzoend, de wille Gods volbracht, zijn deugden opgeluisterd met de vrede met de kus van het recht begroet, het recht Gods verheerlijkt en de zonder gezaligd, door u alleen, om het eeuwige welbehagen. En daarin alleen zal de levende kerk zich verheugen en verblijden, omdat zij de bruid van Christus is. De bruidegom heeft maar één vermaak, om zijn bruid te verblijden met zijn uitnemende en eeuwige liefde. En daarvan zal de bruid getuigen, namelijk van hem en hem alleen. Immers God heeft gezegd, dit volk heb ik mij geformeerd en ze zullen mij lof vertellen in Christus. Amen. O lieve Heer, als we daartoe is verwaardigd nog te worden. En uw volk wordt er verwaardigd toe. Als ze maar totaal vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde, dan krijgt Christus de eer. En lieve Heer, mocht gij dat doen vermenigvuldigen bij ons, onder ons. Opdat de enkel van ons afwijzen. De zonde verdoemen. Maar de zonde is op Christus gelegd. Hij is onder het recht Gods verloren gegaan. Om verdoemde vrij te spreken. In het oordeel. O lieve Heren. Het is door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Vergeef ons al onze zonden. Doe ons wandelen in uw gerechtigheid. En doe ons hopen op uw zaligheid. Gelijk een Jacob zeide op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik. O Heere, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen we tot slot van de 45e psalm, daarvan het 7e zangvers. Psalm 45, vers 7. Straks leidt men haar in statie tot haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet en wat er verder volgt in het 7e vers van Psalm 45.
Stay.
O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.